hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkander van Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij enzovoort. Psalm 75, vers 1. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genoemd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En nu hebt u mijn tekst in de versen 22 tot 24. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelde, gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig worden genaamd. En opdat ze offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is: een paar tortelduiven en 2 jonge duiven. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, een enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
komen tot u in deze avond, nu we met elkaar hier samengebracht zijn, rond uw woord en uw getuigenis, om te luisteren naar wat dat woord tot ons te zeggen heeft, naar wat gij in en door dat woord tot ons te zeggen hebt. Wij bidden u voor geopende oren en ontsloten harten, opdat we op mogen merken de stem van de levende God, opdat wij verstaan mogen wat uw woord zegt, in betrekking in bijzonder tot het machtige werk der zaligheid, dat gij, o Heere Jezus, tot stand hebt willen brengen, dat gij daarom naar deze wereld hebt moeten komen, en dat gij daarom als een kind in de kribbe neergelegd zijt, en dat gij daarom gekruisigd geworden zijt, en zoveel smarten hebt moeten dragen, omdat gij de zonde van uw volk en uw kinderen hebt gedragen, omdat gij de vloek van de goddelijke wet op uzelf hebt genomen, en omdat gij de weg der gehoorzaamheid volbrengen zou de wil van de hemelse Vader. Heere, wij bidden van u dat wij het rechte gezicht op u mogen hebben. Daarom, o Heere Jezus, zijt gij ook als een klein kind door uw ouders naar de tempel gebracht om daar voorgesteld te worden aan de Vader. Wij zullen in deze avond beluisteren wat dat zeggen wil en wat dat inhoudt en wat dat betekent. Niet maar voor u alleen, maar ook in het bijzonder weer voor ons. Want alles wat ge zijt en alles wat ge gedaan hebt, heeft uiteindelijk betekenis allereerst voor hem die u gezonden heeft naar deze wereld. Allereerst voor de levende God die in de hemel zit en troont en die alle dingen in zijn hand heeft. En die ons ook geschapen heeft naar zijn goddelijk beeld. En die we hebben te dienen en die we niet dienen van onszelf. Het tegendeel is juist het geval. En waarom we zo nodig hebben de arbeid van uw Heilige Geest en de bediening van uw genade, opdat wij u leren dienen en opdat wij in het spoor van uw geboden mogen wandelen. En we zullen beluisteren, Heere, wat ons dat te zeggen heeft voor ons. Waarom wij nu de zaligheid zullen kunnen hebben. Waarom wij zondige schepselen die niet anders verdiend hebben dan de dood, die niet anders verdiend hebben dan om weggeworpen te worden voor eeuwig. Daar waarom wij nu de zaligheid zullen kunnen ontvangen. Nee, niet omdat we zulke beste brave mensen zijn. Niet omdat we voor u de Heere zullen kunnen bestaan. Niet omdat we iets aan te bieden hebben voor u. Maar omdat de Heere Jezus tot stand heeft willen brengen. Alles wat nodig is te kennen tot zaligheid. Zodat we met lege handen als een arme zondaar aan zijn voeten mogen buigen en het van hem mogen verwachten. Heere, kom dan in ons midden. Ge kent ons allemaal. Ge kent ook de weersomstandigheden waarom verschillende met ons niet konden vergaderen. Ge weet ook, Heere, wat er omgaat in onze harten, in onze gedachten. Ge kent in ieder van ons, zal wij het waarachtige leven van u kennen, ja dan nee. Als wij ervan vervreemd zijn, dan bidden wij van u. Laat de kracht van uw woord zo mogen zijn. Kon het zijn in deze avond dat zulke harten mogen worden aangeraakt en dat ze gebracht mogen worden aan uw voeten, omdat ze het niet langer uit kunnen houden in zichzelf en met zichzelf en met de dingen van deze tijd en deze wereld, die tenslotte het hart en het leven niet kunnen vervullen. Omdat ze het leren zoeken bij u, bron van alle licht en alle leven. Een leven aan deze zijde van het graf, maar ook een leven dat blijft over dood en graf heen, tot in het eeuwige leven. Denk aan uw volk en uw kinderen, de verschillende omstandigheden en leidingen van het leven. Ge kent ze met alle beproevingen en alle bestrijdingen. Ge kent ze met allerlei moeilijkheden en twijfels. Wij vragen, Heere, geef gij ze ook daarin wat ze behoeven. Het is zo dat in deze weg hun eigen leven zal moeten worden afgebroken, meer en meer. En zij zullen moeten verliezen alles wat ze misschien nog zouden kunnen hebben en waarop ze misschien nog zouden kunnen leunen. Ze zullen alles moeten verliezen omdat ze die ene, namelijk de Heere Jezus Christus, gewinnen. En omdat Hij het alles wordt, het centrum van hun leven. het fundament van hun leven, de rots waarop het huis van hun hoop zal staan. Geef ons dan de bearbeiding van uw geest in het spreken, in het luisteren. Geef het ons in alles, uw gehele kerk over het rond der aarde. Wees met allen die ziek zijn en die het moeilijk hebben. Geken ze, o God, zoveel mensen die een ontzettend zwaar juk hebben te dragen. Het kan zijn in pijnlijke smarten, het kan zijn in eenzaamheid, het kan zijn in allerlei aanvechtingen, het kan zijn in allerlei gedachten die er maar rondgaan in het eigen leven, waaruit ze maar niet uit kunnen komen. Wij bidden u, geef gij ze wat ze behoeven. Gij zijt immers een God van volheid. En als gij uit uzelf neemt, gij wordt er niet armer door, maar wij worden er wel rijker door, als gij het ons schenkt naar de trouw van uw verbond. Laten wij dan naar uw toezeggingen en beloften in uw verbond mogen ontvangen naar uw woord, opdat ons leven verrijkt worden en opdat het dienen mag tot de grootmaking van uw naam, tot de komst van uw rijk, tot de zaligheid van ons leven. Wij vragen het u uit genade om Jezus willen leven. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit de lofzang van Zacharie, van Maria bedoel ik, de versen 3, 6 en 7. U wordt de gave gevraagd voor de Heer en zijn dienst. De lofzang van Maria en dan de versen 3, 6 en 7. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk de zaam barmhartigheid verwachten. En dan 6. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld over der hongerige monden. En 7. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil, zijn knecht beschoren. vorige keer stilgestaan bij de besnijdenis van de Heer Jezus. Vanavond willen we dan stilstaan bij wat is gebleken uit de tekst die ik u voorgelezen heb en die we met elkaar willen overdenken bij de voorstelling van Jezus in de tempel. Ik begin met deze opmerking dat deze tekst een moeilijke tekst is. En dat ik misschien vanavond ook niet een gemakkelijke preek heb. U zult dus evenwel uw gedachten erbij moeten hebben om evenwel goed te begrijpen en te verstaan wat dit bewuste woord van de Heilige Schrift inhoudt en wat dan de betekenis is voor de Heer Jezus zelf en als een vrucht daarvan natuurlijk ook de betekenis voor ons. In deze tekst wordt ons verhaald dat Jezus met zijn ouders is gegaan naar Jeruzalem, naar de tempel, en dat hij daar voorgesteld wordt. Nou is dat eigenlijk een ongewone geschiedenis, want de voorstelling had plaats kunnen hebben in de woonplaats van iedere ouder. Men behoefde niet expres naar de tempel te Jeruzalem te gaan. Dat Jozef en Maria dat toch hebben gedaan, daaruit blijkt dat ze dit, wat in de wet des Heren was vastgesteld, hebben gezien als een zeer speciaal iets. Dat was heus niet alleen omdat hier, dat ook natuurlijk, en dat is een voornaam punt, dat hier speelt, vergunt u het mij zo te zeggen, de voorzienigheid Gods. En dat uiteraard Simeon immers Jezus zal ontmoeten hier bij de tempel en dat hij hem op zijn armen zal nemen en zal zingen van de heerlijkheid van Christus. En dan ook Anna, de profetes, dat is allemaal waar. Maar Jozef en Maria weten dat van tevoren niet en daarom zijn ze dus niet naar de tempel getrokken. Bij hen was het drijfveer een heel andere en wij moeten dus zien dat zij zo serieus mogelijk de voorstelling zoals God die geboden had willen doen. En dat kon nooit beter dan in de tempel, dat is het woonhuis des Heren zelf. Bij de voorstelling werd beleden. En hier kom ik nu langzamerhand tot het punt, en ik hoop dat u mij even goed wilt volgen. Bij de voorstelling werd beleden dat de eerstgeborenen, dat staat hier trouwens ook, alle mannelijke eerstgeborenen, maar dat was niet alleen van de mensen, het was ook van de dieren, dat de eerstgeborenen rechtens de Heere toebehoorden. Met andere woorden, zij moesten dus tot de dienst des Heren worden afgezonderd. En dan eigenlijk op een speciale wijze in de tempel, voor zover het dan de mensen betrof. Nou, Lucas spreekt ervan hier in vers 23. En als wij nou de wet nagaan, dan lezen we daar het volgende. En ik vat het even expres samen, opdat het ons duidelijk mogen zijn. De Heere wilde dat de eerstgeborenen, ik houd het me nu alleen bij de mensen, dat de eerstgeborenen van alle mensen op een zeer bijzondere wijze hem zouden dienen. Daarom eiste God deze eerstgeborenen voor zichzelf op en vroeg aan heel Israël dat ze hem dienden en vreesden. Zelfs op deze manier dat ze dienst zouden doen, begrijp me goed, deze eerstgeborenen, dat ze dienst zouden doen in de tabernakel, later in de tempel in Jeruzalem. En dat ze de rechterhand van de priesters zouden zijn. Hier komt de vraag, hoe kwam de Heer daartoe om dat te vragen en deze wet op deze manier zo in te stellen? Wel, dat staat nu weer in verband met wat er gebeurd was in Egypte. U kent de geschiedenis dat de Heere was tot Egypte gekomen in 10 achtereenvolgende plagen. Want hij wilde het volk van Israël immers verlossen. Maar Farao wilde dat volk niet laten gaan. Zo kwam er de ene plaag na de andere plaag. En altijd zei Farao tenslotte weer nee. Totdat uiteindelijk de laatste en de tiende plaag er kwam. Namelijk dat de eerstgeborenen allemaal gedood werden. Behalve die waar het bloed aan de posten van de deuren gestreken was. Dat betekende dat alleen bij Israël dat bloed aan de posten van de deuren gestreken was. En dat dus de eerstgeborenen hun leven te danken hadden eigenlijk aan dat bloed als die engel des verderfs voorbij ging. Nu eiste de Heere dat uit dankbaarheid voor dat feit en voor die verlossing alle eerstgeborenen van Israël hem gewijd zouden zijn. De bloem van het volk en de natie van Israël is dus voor hem. En in die bloem, daar is dan begrepen heel het volk. De eerstgeborenen moeten dus dienen in de tempel des Heeren als de vertegenwoordigers van heel het volk van Israël. Heel het volk moet een priesterlijk koninkrijk zijn. Ik zeg nog weer vanwege de dankbaarheid die ze de Heeren verschuldigd zijn omdat hij ze uit Egypte geroepen heeft. En om dat als de eigenlijke bestemming van Israëls volksleven ook duidelijk te doen worden, heeft God al de eerstgeborenen opgeëist. Toch, en daar hebben wij een ander punt, waarop we wel heel sterk moeten letten, toch zijn al de eerstgeborenen niet in werkelijke dienst van de tempel gekomen. Want u kunt weten dat de priesters uit een bepaalde stam moesten zijn. U kunt ook weten dat de hulpen van de priester de levieten waren, en niet de eerstgeborenen, alle eerstgeborenen van de Israëlieten. Hoe kwam dat weer? Dat heeft ook weer een achtergrond en ook een stuk geschiedenis die u ook kunt weten. Dat staat niet maar alleen in verband met het feit dat toen Mozes op de top van Horeb was en uit de handen van de Heere de wet ontving, maar het staat in bijzonder in verband met de zonde die door Israël gepleegd was op aanraden van Bileam te Baal Peor. Toen was er in dat volk van Israël één trouwe stam en dat was de stam van Levi. En Levi was het geweest, die was blijven staan te midden van al het zondebedrijf in dat volk van Israël. Zelfs zo dat de kinderen van Levi het zwaard hadden getrokken en dat ze hun eigen broeders naar het vlees hadden gedood. En zo had Levi de oorlog des Heren gevoerd. En daarom had God de stam van Levi verkoren om op een bijzondere wijze in het heiligdom te dienen. De eerstgeborenen uit de andere stammen behoefden dus niet meer dat te doen. Mochten het ook niet meer. Desondanks bleef God zijn recht laten gelden op al de eerstgeborenen. En daarom moesten al die andere eerstgeborenen die niet meer in de tempel mochten dienen, omdat ze niet uit de stam van Levi waren, worden gelost. Losgekocht. Dat is wat hier gebeurt met Jezus. Dan moesten de ouders komen met een bepaalde offerande, een sacrifice. In dit geval altijd met 5 sikkels. Dat is een waarde in Hollands geld toen ter tijde. Nou, natuurlijk is het meer. Maar laten we zeggen 15 gulden. In ons geld zou het ongeveer $4 zijn. En met dat losgeld moest men nou komen naar de tempel. En dan kon die eerstgeboren die men de Heren daarvoor stelde in de tempel worden losgekocht. En dan kreeg hij een plaatsvervanger, namelijk in een van de levieten uit die bewuste stam. Als ik dus alles ga samenvatten, dan spreekt de wet van de voorstelling dus van 2 dingen. Ten eerste van de roeping tot het ambt. In de tweede plaats tegelijk van de verstoting weer uit het ambt. Daar hebt u 2 hele voorname dingen. Nu moeten wij goed voor ogen houden, als we hier lezen dat Jezus in de tempel is voorgesteld, wat nu die voorstelling voor Jezus inhoudt. Dat hij enerzijds dus door de Heere tot priester geroepen wordt en gewijd, dat hij aan de andere kant, omdat hij losgekocht wordt, ontslagen wordt van deze arbeid in de tempel. En dat leidt ons tot een heel andere gedachte. Op zichzelf is hier, ik zeg dat nou weer, wat hier gebeurt, helemaal niets bijzonders. Want dat gebeurde dagelijks met tientallen van mensen die daar kwamen met een eerstgeborene. En zo ging het ook met Jezus, want hij was ook een eerstgeborene. En toch is het niet helemaal gewoon, want Jezus is niet maar iedereen. Jezus is een heel bijzonder persoon. Jezus is namelijk de van God gezonde zoon. Hij is degene die zonder zonde is. Hij is niet de gewone zoon van Jozef en Maria naar het vlees. Deze is gezalfd tot de enige hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is door de Vader in de wereld gezonden. Hij heeft zichzelf niet opgeworpen. Hij is niet gekomen uit een eigen initiatief. Hij is niet door de mensen naar voren geschoven. Nee, hij is door de Vader geroepen om priester te zijn. Om tegelijkertijd het lam te zijn dat het bloed zal moeten laten vloeien. Om de offeranden te brengen die nodig was om zijn volk los te kopen uit de banden der zonde. Nu wordt hij hier voorgesteld in de tempel. En wordt nu nadrukkelijk aangezegd dat hij priester zal moeten zijn voor de levende God. Dat vraagt God ook aan deze eerstgeborene, even goed als hij het vraagt van alle anderen. Maar tegelijkertijd komt Jozef met zijn 5 sikkels. En tegelijkertijd telt hij dat losgeld er neer. Dat wil dus zeggen, aan de ene kant eist God dat Jezus op tot zijn dienst in de tempel. Aan de andere kant, doordat dat losgeld is betaald, wordt hij door deze lossing van de dienst ook weer ontslagen. Niet omdat hij voor de tempeldienst overbodig zou zijn, of dat hij niet waardig zou zijn. Maar evenals alle eerstgeboren om de zonde van de afgoderij en het dienen van de tempel. De grote priester naar de ordening van Melchizedek moet hier afstand doen, zoals alle kinderen van Israël het zullen moeten doen, behalve degenen die geboren zijn uit de stam van Levi en die daarom tot de priester en de Levitische dienst geroepen zijn. Jezus wordt hier teruggezet en de Levieten worden aangenomen. En nu beginnen we, hoop ik tenminste, te gevoelen wat het verschrikkelijke hier in dit geval voor Jezus moet zijn in de voorstelling. Hier in de tempel, en welke diepe, diepe vernedering daarin ligt voor deze Jezus. Met alle anderen wordt hij hier op één lijn gesteld. En meer dan wie ook krijgt hij te gevoelen de vloek van de wet. Trouwens, heel deze wet heeft altijd weer het volk van Israël haar schande willen laten gevoelen. Want dat is wat om geroepen te worden tot priester. Daarvoor bestemd te zijn. En dan je los te kunnen kopen. En dan een andere bestemming te krijgen. Ja, nog veel sterker moet ik het zeggen. Men kon zich niet alleen maar loskopen, maar men moest zich loskopen. God had het niet alleen maar geoorloofd, maar God had het bevolen om alle eerstgeborenen te lossen. Opdat de priesters en de levieten hem zouden kunnen gaan dienen in de tempel. Deze wet was er ook aan Israël gegeven om de diepe armoede te gaan uittekenen waarin het volk van Israël eigenlijk lag. Om haar ellende uit te stallen. Door deze wet moest de behoefte geboren worden naar hem die de schaduwen van de wet en van heel de oud-testamentische bedeling vervullen ging. Alles in het Oude Testament, ook deze instelling, schreeuwt om de verlosser. Alles schreeuwt naar hem, opdat ze uit de ellende waarin ze zichzelf hebben geworpen, uitgehaald zullen kunnen worden. In heel de bedeling van de schaduwen is eigenlijk niets anders dan één die grote roep. En het machtige verlangen dat eruit gaat en alles, hier ook in deze tempeldienst en in dat verlossingswerk, om die grote priester die zijn bloed zal geven en die tegelijkertijd het lam zal zijn dat geslacht zal worden. Wel nu zien wij Christus de tempel binnengedragen worden. En nu zegt God tot hem, ik heb u tot het priesterambt geroepen, maar daarvan heb ik u tegelijkertijd op dit moment, nu uw vader hier dit geld neertelt, verworpen. Dat heb ik genoemd op zichzelf een heel gewoon iets. Want ik zeg, dat gebeurde met alle eerstgeborenen, maar ik heb tegelijkertijd gezegd, het was wat Jezus betrof toch wel ongewoon. Want dit is het geweldige. Dat God dit nu gaat zeggen tot zijn eigen zoon. En dat hij tot zijn eigen zoon, die hij in de wereld stuurt, en die geen zonde gekend heeft en geen zonde gedaan, dat hij tot hem gaat zeggen, gij kunt en gij moogt mij niet dienen in mijn huis. En gij moogt niet staan in mijn tempel. Hij stond dan met alle eerstgeborenen op één lijn. En als hij nu toch op één lijn met al die anderen geplaatst wordt en gelost en voorgesteld wordt, dan is dat alleen omdat hij geworden is uit de vrouw en geplaatst is onder de wet. Dan is dat omdat in hem de wet van de voorstelling en de lossing tot vervulling is gekomen. Dat wil zeggen, bij alle andere eerstgeborenen onder Israël was het tenslotte iets uit de schaduw. Maar bij Jezus was het gekomen tot werkelijkheid. Met andere woorden, dat Jezus, zegt God hier in de volstrekte, diepe, echte zin van het woord, gij zijt priester. Maar ge moogt geen priester zijn in de zin van mij dienen hier. En dat is het waarom het hier gaat in deze tekst. Tot allereerst geboren, zegt God, gij moet priester zijn. Maar voor 5 singles kunt ge gelost worden. En van elke eerstgeborene verklaart God, gij moogt geen priester zijn. Ge moet gelost worden. En ik zal zorgen voor een plaatsvervanger, namelijk een leviet. God kon vrijstelling verlenen aan iedereen. Behalve aan deze. Namelijk in de geestelijke diepe zin van het woord. Want dat moeten wij nu goed begrijpen. Als het zo gaat, dan duidt het erop dat Jezus hier maar niet is een priester in de zin van die oud-testamentische bedeling, dat hij maar niet zal zijn een priester die daar staat bij het altaar in deze tempel, dat hij daar niet geroepen is om daar allerlei beesten te slachten en het bloed te laten vergieten. Nee, hij is hier als een priester gekomen, gezalfd door God de Vader. Christus is de priester. Hier komt de priester in de tempel. En hij wordt ook vrijgesteld van de dienst in de tempel van de schaduwen, maar om dan te gaan vervullen al deze schaduwen, opdat ze werkelijkheid zouden worden. Tot hem zegt de Heer, gij moet priester zijn. En je kunt vrijgesteld worden van de dienst in de tempel. Want ge moogt geen priester zijn hier beneden. Want gij zult moeten zorgen voor een plaatsbekleding. Gij zult uw taak zelf moeten volbrengen. Een ander kan dat niet doen. Voor u kan ik geen leviet nemen. Voor u kan ik geen ander in de plaats stellen. Gij zult verstoten worden. Gij zult verworpen worden. De anderen kan ik vrijstelling verlenen, maar u niet. U zult om mijnentwil de weg moeten gaan van een ontzaggelijke diepte, waarin gedragen zult al de schuld en al de vloek van de goddelijke wet. En ik hoop dat u nu gevoelt het vreselijke lijden van Christus. Ik heb daar al vaker op gewezen, hier ook in uw midden. Als wij het over het lijden van Christus hebben, dan moeten we niet altijd alleen denken aan bijvoorbeeld Herodes en Pilatus en al wat daarmee samenhangt. Natuurlijk, daar mogen wij niet aan tekort doen. Dan moeten wij ook niet alleen denken aan de kruisiging. Dat is natuurlijk wel straks het dieptepunt of het hoogtepunt, hoe u dat maar noemen wilt. Maar het lijden van de Heer Jezus begint veel eerder. Dat begint, zoals we al enige tijd gezien hebben, onmiddellijk. Zodra hij in zelfs het lichaam van Maria ontvangen wordt, daar begint het lijden van de Heer Jezus. Daar begint het borgtochtelijke werk van de zaligmaker. Daar, en anders zou ons leven vanaf de beginning, waar de ritseling van ons leven begint, niet bedekt kunnen worden met de gerechtigheid van de borg en de zaligmaker, als hij daar niet de zaligmaker al was. En zo is het ook hier. Als hij de circumcision, de besnijderis ontvangt, en hier voorgesteld wordt in de tempel, en tegelijk verworpen wordt als weer een dienst krijgt uit de tempel, dan heb je hier te doen uiteindelijk al met het lijden van de Heer Jezus. Voor alle andere mensen was er een uitweg. Voor Jezus is er geen uitweg. Wij kunnen met onze ellende, wij kunnen met onze zonden, wij kunnen met al onze beproevingen, wij kunnen met al onze moeilijkheden, wij kunnen met wat ons ook drukt en wat ons ook deert, kunnen wij tenslotte buigen aan de voeten des Heren. Kunnen wij ons uitschreeuwen, ons uitworstelen, kunnen wij doen en laten wat we willen. Maar deze Jezus heeft geen plaats waar hij zijn hoofd zal kunnen neerleggen. Hij heeft geen plaats, de vossen en de hebben nog holen. En de vogelen des hemels hebben nog mesten, maar hij niet. Hij kan niet komen tot de troon der genade. Ja, u leest vaak dat hij gebeden heeft tot de Vader, inderdaad, in die zin. Natuurlijk kon Jezus dat ook. Maar laten we dan niet vergeten dat Jezus daar gekomen is als de representant van zijn volk. Dat hij daar gekomen is als de grote hoge priester die zijn volk op zijn hart draagt. En die dat volk op deze manier heen draagt naar zijn Vader daarboven. Heel zijn leven is, en nou zeg ik het expres zo, met de woorden van de catechismus, de helse smart die hij heeft moeten doorworstelen, ook hier. Hij komt tot de Vader, hier in de voorstelling, en de Vader stoot hem nu al terug. Het is niet alleen aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nee, hier zegt de Vader, ik wil u niet. Gij moogt niet in de tempel, gij kunt mij op deze wijze niet dienen en ik heb u niet nodig. Of wel nodig in deze zin, namelijk door de wet te volbrengen en om de Vader genoegdoening te schenken. En zo is heel het leven, zoals ik dat zeg, een kruis dragen waaronder Jezus gebukt gaat. In een ontstellende wijze. En dat is waar, dat wordt nou straks toegespitst aan het eind van zijn leven. En vooral toegespitst aan het kruis, als hij daar genageld wordt aan het hout. Daar wordt de spanning het grootst. Daar wordt het lijden het zwaarst. Daar zegt hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Ja, maar dat was zijn hele leven. Mijn spijze is, o God, dat ik doe de wil die van mijn Vader die mij gezonden heeft. En nu stoot gij mij weg. En gij werpt mij uit voor uw heilige aangezicht. Dat is de hel. Met eerlijk gesproken, God heeft zijn eigen zoon tot in de diepten der hel geworpen. Want dat is het. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten te zijn van God. En dan in de diepe zin van het woord. Zoals de verlorenen in de hel zijn. Dat heeft Jezus doorworsteld. Ik zeg nog weer, niet alleen aan het kruis, maar ook hier. En zijn hele leven lang heeft hij dat eigenlijk moeten doorworstelen en moeten dragen. Maar de vrucht daarvan is dit, dat degenen die de hel verdiend hebben, nu juist ervan verlost kunnen worden. Dat degenen die onder de macht van de zonde liggen, uit die macht verlost kunnen worden. De engel des verderfs was in Egypte immers, de woningen van de Israëlieten waar het bloed was, aan de deurposten voorbij gegaan. Nou, dat is ook hier het geval. Jezus heeft later zijn bloed gestort, of eigenlijk zijn hele leven. U denkt aan de preek waar ik over gepreekt heb met de besnijdenis. Toen is er al bloed gevloeid, omdat er gesneden werd in zijn lichaam. En dat bloed, dat was een profetie van het bloed dat later vooral gestort zou worden aan het kruis. En in dat bloed, en achter dat bloed, daar is de vergeving der zonden en de verlossing. De engel des verderfs gaat voorbij. Als we leren schuilen achter dat bloed, dan wordt Jezus getroffen. En daar hebt u het wonderlijke mysterie, wat ik u niet verklaren kan. En waar ik eigenlijk geen woorden voor heb ook. Het mysterie, dat alleen geboren kan worden uit God en uit Gods eeuwige gedachten. Dat God zijn zoon heeft willen en kunnen schenken. En dat God de volle straf van de zonde, dat is de helse smart, op zijn zoon heeft willen leggen. Dat zijn zoon doorstoken is en zijn bloed heeft laten vloeien. Op dat schuldige, op dat ellendige, op dat arm. Op dat u en ik verlost zouden kunnen worden en het leven zouden kunnen hebben tot in eeuwigheid. We hebben Jezus hier dus gezien als de borg en de zaligmaker. En dat is nu wel genoegzaam gebleken. En we hebben ook hier in de voorstelling dus te doen met het borgwerk van Christus. Dat borgwerk heeft uiteraard betekenis. En dat heeft ook zijn vruchten. Zullen we dat in verband met onze tekst goed verstaan, dan moeten we er even op letten hoe God de mens geschapen heeft. U weet dat, ik kan dat met een paar woorden zeggen. God heeft de mens geschapen als een beeld en als een gelijkenis. In grote volmaaktheid en heerlijkheid en hem geplaatst in het paradijs. Waar hij was priester en profeet en koning. Als priester had hij een toegang, een vrije toegang tot God en in de gemeenschap met de Heere stond hij. Maar u weet dat de zonde in de wereld gekomen is en dat de mens van toen af geen priester meer was en nog niet is. Als de genade nu weer komt en die gaat in ons hart werken, dan worden wij in elk geval in beginsel weer priester. U gaat maar zien weer naar de bedeling der schaduwen. Zo zonder meer heeft de mens geen vrije toegang tot de troon der genade. De Heere zet tussen zichzelf, zoals hij er in de hemel in zijn majesteit en heerlijkheid is, en ons mensen. En dan heb ik het even over de oude bedeling, ik zeg het expres ook in die taal. Zet hij de priester en het altaar en het offer. Nu is er wel gemeenschap met God, maar alleen langs die weg van de priester en van het altaar en het offer. Nou is Jezus gekomen in de volheid des tijds. De priester. Het altaar. Het offer. En nu kan ik naar die God weer heen gaan uit wie ik uitgevallen ben. En ik kan in zijn gemeenschap weer terug worden gebracht. Ja, maar alleen door middel van de priester. Het altaar. En het offer. De priester, dat is de Heer Jezus. Het offer, dat is natuurlijk wat hij gegeven heeft, zijn leven en zijn bloed. Het altaar, noem dat dan het kruis, want daarop was hij neergelegd en was hij het lam dat geslacht is. En zo is de toegang tot de Heer ontsloten. Nu zien wij dit, dat in de oud-testamentische bedeling, of liever gezegd op de drempel van het Oude en het Nieuwe Testament, als deze dingen gebeuren en tot vervulling worden gebracht, de tempel weg gaat vallen. Want het duurt maar eventjes na het sterven van Jezus dat de tempel in vlammen is opgegaan. Ongeveer 40 jaar na het sterven van Jezus zijn de vijandelijke legers gekomen van de Babyloniërs. Weggaan. Want Jezus was de priester en is het nog. De offers konden ophouden. Er hoefden geen offers gebracht te worden, want het offer was gebracht. Namelijk Jezus zelf. Jezus heeft zijn bloed gegeven en daarmee heeft hij de zijne gekocht. Vrij gekocht van onder de vloek van de wet en van onder de verdoemende kracht van die wet. En nu maakt God zijn volk weer, dankzij dat werk van Christus. En als een vrucht van dat heerlijke werk weer tot priesters. En omdat hij nu als een priester verstoten is. Daarom mogen nu de zijnen als een vrucht van dat borgtochtelijke werk van de Heer Jezus weer priesters zijn. Omdat hij als een priester in de rechte zin van het woord gehoorzaam is geweest. Daarom moeten nu de zijnen ook weer priesters zijn. Dat is nu de vrucht van het werk van de Heer Jezus. Wij mogen de Heere dienen. Let op hoe ik het zeg, expres doe ik het zo. Wij mogen de Heere dienen. Het is een voorrecht om dat te doen. God heeft de mens nog niet verworpen. Nog niet weggestoten in de hel, wat hij had kunnen doen en mogen doen. Hij heeft hem nog niet in de zwarte duisternis neergestort. Dat heeft hij nog niet gedaan. We staan alle nog in het heden der genade. Nog in de welaangename tijd. Met al de mogelijkheden van zalig worden. En van de Heere kennen. Hij komt met zijn genade. Met zijn barmhartigheid. Hij komt met de prediking van het evangelie. Met de uittekening van de rijkdom in Christus. Hij komt met wat de Heere gedaan heeft. In de tweede plaats. Wij moeten hem dienen. Het is een goddelijke eis. Wij zijn geschapen door de levende God. Wij zijn in de wereld gebracht niet met de bedoeling dat wij onszelf zouden dienen. Dat we de wereld zouden dienen. Dat we wie dan ook zouden dienen. Maar wij zijn in de wereld gebracht omdat we onze schepper zouden dienen. Dat is een goddelijk moeten. Dat is de obligatie. De obligation zouden we zeggen in het Engels. We hebben niet het recht. Het recht, ik zeg dat nog eens. Om eigen wegen te bewandelen. En eigen paden te gaan. Wij zullen niet naar eigen inzichten mogen handelen. We zullen moeten vragen naar de wegen des Heeren. En naar wat God in zijn woord heeft geopenbaard. God heeft als een schepper recht op ons. Wij zijn zijn maaksel. En dat eigendomsrecht dat we liet laten gelden. In het verbond in het bijzonder. U en ik. Wij dragen daar zelf het stempel van aan ons voorhoofd. Daar heeft God ons laten dopen. Toen heeft hij gezegd, ik leg mijn hand op u. En daar geef ik u de heilige noodzakelijkheid van mij te dienen. Niet alleen dat ik u zal willen schenken de vervulling van de belofte van het verbond der genade, maar ook dit, dat houdt de doop ook in. En dat vergeten zo weinig mensen. Laten wij in dat verband toch de doop ook niet onderschatten. We mogen het niet overschatten zoals heel veel duizenden mensen doen, maar we mogen de doop niet onderschatten. Dat is dezelfde zonde. God zegt daar in de doop, dat bewuste kind, dat daar gedoopt wordt en dat er teken en zegel heeft ontvangen, moet mij dienen. En als ik eenmaal dat teken heb, zal ik het nooit meer weg kunnen vegen van mijn voorhoofd. Dat blijft daar. Waar ik ga, wat ik doe, hoe ik mijn leven inricht. En het doet er niet toe bij dag en bij nacht, maar dat teken staat daar. Dat is het teken van de God des verbonds die aan liefde naar mij is gekomen. En die ik terug heb toegekeerd van nature. Maar dan tot wie de Heere zegt, en je mag me zoeken en je mag bij me komen en je kunt bij mij terecht. En ik wil naar je luisteren. En wat je nodig hebt, dat kan ik je geven en dat wil ik je geven. Omwille van de priester die gekomen is. Want je hebt, er is een plaatsvervanger. Jij hoeft het niet te doen, maar die plaatsvervanger heeft het gedaan. De Christen der schriften heeft het volbracht. En daarom zoekt het nou toch bij hem. Is dat niet een heerlijke, rijke Christusprediking? Zijn dan de vruchten van die zaligmaker van deze priester niet groot? Weet ge waar die priesterlijke dienst nou is? Daar waar de zondaar bijvoorbeeld, daar hebt u het, mag ik een paar dingen van zeggen, maar heel kort. Daar waar een zondaar in het bewustzijn van zijn zonden en schulden voor God leert buigen en waar hij tot God leert roepen. Daar waar een zondaar in zijn zielenood tot de Heere leert schreien. Daar waar een zondaar in zichzelf geen uitkomst meer kan vinden en waar hij alle muren rondom zich toegesloten vindt en waar hij het in de wereld niet meer houden kan en in zichzelf niet en waar hij zich als verdoemelijk schepsel voor God leert zien, daar waar hij de toevlucht neemt, dan, juist met die nood, naar de priester, opdat hij toch genadig zij en barmhartig en opdat hij de hand van zijn liefde toch tot hem uitstrekken. O, wat een voorrecht. Als we dat mogen kennen, dat we niet buiten hem mee kunnen. Dat we het mogen zoeken bij hem en verwachten van hem. Dan zullen wij het ook ondervinden dat we een toegang hebben tot de troon der genade die geopend is geworden in en door de Heere Jezus Christus. Paulus noemt dat zo prachtig. Er heeft God behaagd Christus in mij te openbaren. Met andere woorden. Dan leer ik dus door genade niet alleen zien dat Christus in deze wereld gekomen is. Niet alleen zien hoe zondig en schuldig en ellendig ik ben. Niet alleen zien dat ik de hel en zelfs de verdoemenis verdiend heb. Maar dat ik als zulke verdoemeling, ik zeg het expres zo scherp. Dat ik als zulke verdoemeling aan de voeten van die gezegende Heer Jezus mag neervallen. En dat daarom die Christus in de wereld gekomen is. Om mensen die hel en doem waardig zijn te verlossen en te brengen. Vanuit de diepste ellende tot het hoogste en het zaligste goed. Ja, om nou in mij te gaan wonen. Het heeft God behaagd. Christus in mij te openbaren. Zodat die God dus het hart van de zondaar gaat ontsluiten. Zodat die God dus de Christus als het ware neemt. Ik zeg het heel menselijk en heel eenvoudig. En die Christus door zijn eigen kracht en macht en genade plaats gaat nemen op het hart. In het hart van die zondaar. Op de troon der genade. En dat hij zich daar gaat verheerlijken. Dat is het machtige wonder dat vandaag en de dag nog gepredikt wordt. Dat is het wonder dat God vandaag en de dag nog verheerlijken wil. In het hart van de diepst gevallene. Wij van God verlaten. Waarom? Opdat wij aangenomen zouden worden door die God vanwege dat bloed van de Heere Jezus. Vanwege het feit dat hij verstoten werd. omdat hij de priester was tot een eeuwigheid. Glorie, zij God tot een alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 4. Zijn we die we zijn. En daarom brengt ge ons nog onder uw woord. Met de bedoeling dat we zouden horen. Dat we zouden luisteren. Dat we ter harte zouden nemen. Dat het ons brengen zou op de rechte plaats. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Dat we in kleinheid en ootmoedigheid voor u zouden buigen. Dat we ook God nodig zouden mogen hebben. En dat we er diep van doordrongen zullen mogen worden. Dat het leven alleen ligt in u, bij u, met u. En dat we het alleen kunnen hebben uit u. Uit enkel genade en ontferming. Maar dit is het grote wat we ook vanavond hebben gehoord. Dat ge juist omdat het uit u is. Dat ge daarom met de ellendigste en de zwartste en de diepst gevallene te doen zult kunnen en willen hebben. En dat ge daarom in uw woord zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Ik zal u de rust geven. Heere, heilig het aan ons aller hart. Wil gij met ons zijn als we deze plaats gaan verlaten. Ge kent ook de wegen. Ge weet ook van de gevaren hier op de wegen zijn, nu in het bijzonder. Met de sneeuw en met de gladheid. Wij bidden van u dat ge ons in veiligheid weer thuis zult willen brengen. En dat het alles mag dienen tot uw naam. Wil volgende week zijn met degene die hier het woord zullen bedienen. Wees met ons die het elders zullen doen. Geef dat omstandigheden zo kunnen en mogen zijn, dat alles naar de plannen zullen gaan. Maar heren, wij weten het niet, wij hebben het leven ook niet in eigen hand. Wij kunnen wel plannen maken, wij kunnen wel dingen bedenken. Het loopt vaak heel anders dan we hebben gedacht. Maar wij bidden van u, gedenk ons. En als dan die broeders hier zullen prediken, geef gij ze dan vrijmoedigheid en kracht. En in bijzonder de bediening van uw geest. Denk aan ons en breng ons dan op de bestemde tijd weer terug. Wil ons horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen wij Psalm 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam alom enzovoort. Zijn aanschijn over u en hij geeft u vrede. Amen.